Een goedenavond, een ieder. En welkom bij deze informatieavond van de gemeente Tinalo. Er zijn een heleboel mensen hier fysiek aanwezig en er zijn een aantal mensen online aanwezig via de PECSIP. Ook welkom allemaal. Kan jullie niet zien, maar dat is ook de bedoeling volgens mij. We hebben vanavond een informatieavond waarin zowel Stichting Eelde Woningbouw als Woonborg ons gaan informeren over de plannen die ze hebben en de dingen waar zij mee bezig zijn. Dit is een openbare avond. Hij wordt live uitgezonden en kan ook nadien teruggekeken worden. We beginnen met de Stichting Eelde Woningbouw. En we hebben afgesproken dat we voor zover dat kan even de vragen opsparen tot na de presentatie. En dan kunnen we daarna die allemaal gelijktijdig of om zijn beurt eigenlijk stellen en hopelijk antwoorden krijgen. En als het heel erg politiek gaat worden, dan heb ik nog een wethouder achter de hand die mij daar mogelijk kan helpen. Ik geef op dit moment het woord aan de heer Veenstra van de Stichting Eelde Woningbouw. Gaat u gang.
Ja, dank voor de uitnodiging. Daar zijn we heel blij mee. Ja, mooi dat wij onze toekomstplannen vandaag even mogen presenteren. Ik ben hier samen met mijn collega Nadine de Rooij, manager Financiën. Nou, we hebben gemeente er een soort duo-presentatie van te maken. Ik hou me een beetje bezig met de huidige situatie wat ik presenteer van hoe staat de SRW er op dit moment voor. Nadine gaat een stukje toelichten op de volkshuisvestelijke opgaven en de wensportefeuille. Dan kom ik op het einde nog even terug van over de transformatieopgave en de financiële haalbaarheid. We kunnen hier de onderwerpen zien die wij willen bespreken. De visie en missie, onze kernwaarden en speerpunten. Onze portfolio-strategie, wat denk ik heel belangrijk is. Nou, hoe ziet nou onze huidige portefeuille eruit? Hoe ziet onze huidige bewoning eruit? Nou, wat ik net al even zei, volkshuisvestelijke opgaven. Onze wensportefeuille, dan de transformatieopgave en de financiële haalbaarheid. En u ziet linksonder ook een nieuw logo. U had misschien gezegd, hé, dat logo ken ik niet. Dat klopt. We hebben sinds eind mei hebben onze huisstijl veranderd. Dus dit is een van de dingen ervan, waaronder een nieuw logo. Daar zijn we zelf heel blij mee. Nou, wou ik even kwijt. Sorry? Ja, precies. Dat scheelt al, ja. Ja. Nou, allereerst de visie en de missie. Nou, de visie is eigenlijk van, ja, wat vinden wij nu belangrijk en waar gaan we eigenlijk voor? Nou, wat wij belangrijk vinden, dat iedereen goed en betaalbaar moet kunnen wonen. Nou, dat zal straks ook een beetje uit de presentatie blijken dat we toch een aantal zaken gedaan hebben, waardoor wij denken dat de mensen goed en betaalbaar bij de SRW kunnen wonen. Nou, de missie, waar staan wij voor als SRW? Nou, SRW maar goed en betaalbaar wonen mogelijk. Wij richten ons vooral op mensen met een beperkt inkomen en speciale doelgroepen. Samen met onze huurders en partners zorgen wij voor een prettige woonomgeving. Nou goed, we zijn een sociale verhuurder, dus ik denk dat dit heel goed daarop slaat. Dus ik denk een heel duidelijk verhaal. Nou, onze kernwaarden en speerpunten hebben we even onder elkaar gezet. Allereerst de kernwaarden. Nou, dichtbij. Wij staan eigenlijk heel dicht bij onze huurders. Dat komt ook wel omdat eigenlijk al onze huurders in Eelde, Paterswolde zitten. We zijn eigenlijk heel compact als organisatie. Wij zeggen ook als voor een gein, wij kennen eigenlijk alle huurders bij voornaam. Dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar gekscherend is dat bijna wel zo. Nou, bijvoorbeeld als er ook een reparatieverzoek bij ons binnenkomt, proberen we ook altijd dezelfde dag af te handelen. Over het algemeen lukt dat ook wel. Niet altijd, maar over het algemeen wel. Nou, wij vinden dat wij betrouwbaarheid moeten kunnen uitstralen. Ik denk ook dat we dat doen. We zijn goed bereikbaar voor de huurder. We zijn behulpzaam voor de huurders. Ook respectvol. Ja, en we komen onze afspraken na. Ik denk dat ook belangrijk is. Blijkt ook een beetje uit de ethische benchmark die ieder jaar wordt uitgegeven, dat we toch wel een behoorlijk goede beoordeling krijgen. Dus dat zijn denk ik goede signalen. Nou, wat denk ik ook belangrijk is efficiënt en effectief. Dat we zeer kostenbewust zijn. Dat we ook zorgvuldig met ons maatschappelijk geld omgaan. Al het geld wat we van de huurders binnenkrijgen, daar gaan we dus zorgvuldig mee om. We smijten het niet om over de balk, om het maar eens plat te zeggen. Nou, de speerpunten uit ons ondernemingsplan 2020-2024 is ook te downloaden voor vanaf de website, mocht iemand dat willen. Nou, wat belangrijk is de beschikbaarheid en betaalbaarheid. Als we kijken naar de beschikbaarheid, dat we voldoende sociale huurwoningen hebben voor onze doelgroep. Dat is twee keer. Ja. Dat is sinds de komst van Thuiskompas is dat wel wat lastiger geworden. We merken wel wat extra druk op onze woningen. Nou, en wat we zeer belangrijk vinden is de betaalbaarheid. Dus we proberen ook veel te doen aan verduurzaming van woningen. Dat de woonlasten naar beneden kunnen. Dus we hebben onze streefhuren, daar komen we straks nog even op terug, brengen we naar de hoge, 32% naar de hoge aftoppingsgrens. Ook daar kijken we naar. Nou, wat we belangrijk vinden ook is de kwaliteit van de woningen. Dat de mensen met veel plezier in hun woning kunnen wonen. En dat de woning technisch goed eruit ziet. Dat denk ik ook heel belangrijk. Ja, en klantgerichtheid, dat we oog en oor voor de klant hebben. Ik denk dat dat ook heel, heel belangrijk is. Nou, dan onze portfoliostrategie. We hebben 2 jaar geleden, we werkten voorheen altijd met een zogenaamd strategisch voorraadbeleid. En sinds 2019 hebben we een portfoliostrategie opgesteld. Nou, die hebben we over 10 jaar hebben die uitgesmeerd. Wat we eigenlijk gedaan hebben, we onze huidige portefeuille helemaal in kaart gebracht. Daar hebben we een soort transformatieopgave op neergelegd van, nou, wat denken wij de komende 10 jaar te gaan doen. En dat zou eigenlijk onze wensportefeuille in 2031 moeten zijn. Nou, als je het even in labelstappen zou kunnen zeggen. We staan nu gemiddeld ongeveer op label B als organisatie. Dat voldoen we eigenlijk aan de EDES-norm. Nou, 2031 willen we eigenlijk naar gemiddeld label A. Dus dat is best wel een behoorlijke stap. Nou, daar hebben we ook iemand extern voor aangetrokken die dat voor ons ook eens meekijkt. Om inderdaad die plannen die we nu hebben, nou, gaan we dat ook inderdaad redden in 2031. Het is best een behoorlijke ambitie die we hebben hier neergelegd. Nou, wat staat er nog meer in die portefeuille-strategie? De aantallen woningen die wij denken nodig te hebben. De samenstelling van ons vastgoed. Betaalbaarheid en kwaliteit ook weer. Nou, we hebben als basis daarvoor gebruikt de EDES-routekaart, die waarschijnlijk ook wel bekend is. Onze missie en visie. De marktanalyse van Compaan hebben we erin meegenomen. En uiteraard, hoe ziet de bestaande voorraad eruit en hoe ziet die in de toekomst eruit? Als je dan kijkt naar de huidige portefeuille, onze beschikbaarheid. Dit is de situatie per 1 januari 2021. Hebben wij 990 woningen in Eelde-Paterswolde. Nou, wat dan opvalt, dat we vrij veel grondgebonden woningen hebben. Bijvoorbeeld één gezins klein 44% en één gezins groot 13%. Dus dat is 57%. Dus het aantal levensloopgeschikte woningen. En dan kun je eigenlijk zeggen dat 2/3 van onze woningen op dit moment grondgebonden woningen zijn. En 1/3 dus niet. Maar ja, dat is dus de huidige situatie. Nou, wat ik net ook al even noemde is, wat ik over had, de betaalbaarheid vinden wij heel belangrijk. Op dit moment heeft, wat wij eigenlijk willen, dat 92% van de woningvoorraad een streefhuur heeft onder de hoge aftoppingsgrens. Bij de streefhuur wil eigenlijk zeggen, iedere keer als een woning muteert, dan brengen wij hem een bepaalde huur toe. Maar bijvoorbeeld, je hebt een lage aftoppingsgrens, die weggaat tot €633. Je hebt ook een hoge aftoppingsgrens tot €678. En wat we eigenlijk willen, is dat straks bij mutatie iedere keer dat uiteindelijk 92% van onze woningen tot die 678 verhuurd kan worden. Dat betekent dus dat die gewoon beter verhuurbaar is voor de doelgroep. Nou, op dit moment zitten we uit mijn hoofd zitten op 86% van de woningen, dus we komen al aardig in de buurt. Dus ja, ik zou bijna zeggen, hoe meer je muteert, hoe sneller we op dat percentage kunnen komen. Dus ik denk dat dat een heel mooi streven is. Nou, 81% zit op dit moment tot aan die lage aftoppingsgrens, die €633. En 11% zit tussen de lage en hoge aftoppingsgrens, zoals die 678. Dan kom je dan weer op 92. Nou, we hebben een klein stukje niet daar bezit hebben. Dat zijn de woningen boven de €752. Dat is 2%. Ja, dat is volgens mij een aantal van 23 woningen, dus dat is minimaal. Nou, als we kijken naar de kwaliteit van de woningen, de energieindex. Op dit moment zitten we gemiddeld op 1,40. Het is wel zo dat die energieindex op dit moment een beetje over de kop is gegaan. Dat men naar een nieuwe systematiek is gegaan. Dus dat zou kunnen betekenen, daar heeft onze manager vastgoed ook al even nagekeken. We zitten nu op gemiddeld label B. Dat we daardoor wel zouden kunnen zakken naar label C. Dat het toch wat anders naar die woningen gekeken wordt. Dat betekent dat we toch wat extra bij zouden moeten kunnen zetten om toch weer op dat label B te moeten komen. Nou, als we kijken, 880 woningen hebben we op dit moment in de labels A, B en C. Dus we zijn erg op de goede weg. Dan praat je over 88%. Dus we hebben nog een kleine categorie van zo'n 12% die in labels E, F en G zitten. In die labels F en G zitten uit mijn hoofd ook een aantal woningen die op de verkooplijsten gaan. Dus geleidelijk zullen die labels ook verdwijnen. Ja, en waar nodig zullen we die woning ook aanpakken om die ook op een hoger labelniveau te brengen. Kijk, uiteindelijk is het streven alles naar label A of label B uiteindelijk. Maar goed, dat zal ook wel een aantal jaren gaan duren voordat we dat bereiken. Nou, als we kijken even naar de gemeente Tinalo, naar de huidige bewoning. Dan is 3/4 van de huurders is 1 of 2 persoons huishoudens. Dus je praat over 25% gezinnen. Dus dat, ja, dat vond ik toch wel opmerkelijk dat het zoveel 1- en 2-persoons huishoudens zijn. Ik denk ook in de toekomst dat dat alleen meer wordt. Dus dat niet zal gaan dalen. Nou, 2 op de 5 huurders is ouder dan 65 jaar. Dus best een relatief verouderd, ja, hoe noem je dat, huurdersbestand. En een groot deel van de huurders heeft inkomen tot de huurtoeslaggrens. Dat is ook wel logisch, omdat het juist onze doelgroep is. 10% van onze huurders verdient dan meer dan 42.000 euro. En de rest zit eigenlijk, of het grootste gedeelte zit eigenlijk tot aan de huurtoeslaggrens. Dat is eigenlijk een beetje de huidige situatie van de Stichting Helder Woningbouw. Wou ik nu even een stokje overgeven aan Nadine. Stukje? Oh ja.
Om te komen tot de wensportefeuille van Stichting Helder Woningbouw hebben we een aantal zaken onder de loep genomen, waaronder de verhuurbaarheid. Nou, de gemiddelde mutatiegraad over de afgelopen 3 jaar is rond 8%. In 2019 hadden we 91 verhuringen, in 2020 73 verhuringen. Daar lijkt een dalende trend in te zitten. Als we nu kijken naar 2021 zitten we in het eerste half jaar al op 51 verhuringen. Als we kijken naar 2020, van de 73 verhuringen waren de 58 hebben we regulier toegewezen en 15 woningen hebben we niet regulier toegewezen. Nou, dat kan zijn aan statushouders, woningen die bemiddeld hebben, urgenten, et cetera. Nou, de hoogste mutatiegraad zat bij de appartementen en de laagste mutatiegraad zat bij de grondgebonden nultrede woningen. Nou, als we dan kijken naar het aantal reacties, heb ik het even opgesplitst in jongerenwoningen, seniorenwoningen en reguliere woningen. Dan zie je met name in 2020 een enorme stijging in het aantal reacties. Wat daarmee speelt is dat we sinds eind april over zijn gegaan op Thuiskompas. Het gezamenlijk woonruimteverdeelsysteem met de 8 Drentse woningcorporaties. Als je dan kijkt, eerste 4 maanden van 2020 hadden we nog gemiddeld 25 reacties op een woning. En dat is gestegen naar 89 reacties per woning. Dus dat is wel een enorme stijging in het aantal reacties. Nou, wat dan ook heel opvallend is in Thuiskompas, is dat de gemeente Tjilado in de Drenthe Breed in de top 3 staat van de gemeentes met de meeste reacties. Nou, als je dan kijkt, zijn de minste aantal reacties op appartementen en de meeste reacties op de kleine eensgezinswoningen. Nou, als we dan kijken naar de kenmerken van de nieuwe bewoners in 2020, nou, dan is 86% 1 tot 2 persoons huishoudens. En als we dat verdelen naar leeftijd, dan is ongeveer 1/3 daarvan is 55 jaar en ouder. Dan hebben we in Thuiskompas ook nog even gekeken, de verhuringen die daar hebben plaatsgevonden, waar komen dan die nieuwe huurders vandaan? Nou, dat is ongeveer de helft komt uit de gemeente Tjilado, 14 uit de gemeente Groningen en 9 komen elders weg. Nou, dat is heel breed, van Texel tot Rotterdam tot het Hogeland. Nou, onze indruk is een beetje dat dat wel vergelijkbaar is met de situatie voor Thuiskompas. Nou, als we dan kijken naar de inschrijfduur, staat hier de inschrijfduur in jaren op basis van de mediaan. Dus er hebben evenveel mensen gereageerd met langere inschrijfduur en evenveel mensen met een kortere inschrijfduur. Nou, dan zie je daar een stijging van 3 jaar in 2018 naar een stijging naar 5,3 jaar in 2020. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar de gemiddelde inschrijfduur, zit die op 6,9 jaar. Dus ook daar niet alleen het aantal reacties is gestegen, maar ook de inschrijfduur. Nou, we hebben altijd de wacht- en zoektijden bijgehouden. Nou, door de overgang naar Thuiskompas is dat op dit moment niet uit het systeem te halen, omdat we geen historische data hebben meegenomen. Nou, als we dan verder kijken naar een aantal ontwikkelingen. Kompanen heeft 2 jaar terug een verdiepingsslag op het woningmarktonderzoek uitgevoerd samen met Woonborg. Nou, daarin zie je dat er een groei is van het aantal huishoudens, van 630 wordt er verwacht. En dat is even exclusief Terborg. Als je dan kijkt naar een toename van het aantal huishoudens met een inkomen onder de 38.000 euro, dus eigenlijk de mensen waar wij primair voor zijn, verwachten ze een groei van 410. Maar het zit met name dan een groei in de 1- en 2-persoons huishoudens van 65 jaar en ouder. Nou, Thuiskompas heb ik net al even genoemd. Nou, dan wel bekend is het handhavingsbeleid op de vakantieparken, wat daar nog bij komt. Uitschoonbestemd wonen, waarvan wij verwachten dat we ongeveer 5 woningen daarvoor vrij dienen te houden per jaar. En de huisvesting van statushouders. Dus over 2020, samen met Woonborg, is dat 48 statushouders. En gemiddeld over de afgelopen 3 jaar zaten we op 36 statushouders per jaar. Nou, als we kijken naar het begrip passend toewijzen. Nou, de overheid wil graag dat wij verhuren nou ja, specifiek voor de doelgroep en dat het, de woning passend is bij het inkomen. Dus dat betekent met mensen die recht hebben op huurtoeslag ook een woning krijgen onder de aftoppingsgrenzen. Dus met 1- en 2-persoonshuishoudens een woning onder de lage aftoppingsgrens van 633 en 3 of meer personen onder de hoge aftoppingsgrens van 678 euro. In 2018 is er een woonlastenonderzoek uitgevoerd. Daarbij is gekeken van nou, hoeveel mensen in de gemeente in Drenthe en ook in de gemeente Tinalo lopen een betaalbaarheidsrisico. En ongeveer een kwart van de huurders heeft een betaalbaarheidsrisico. Dus dat wil zeggen dat de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten. Dus, ja, op zich wel een zorgelijk percentage. Als we dan kijken naar de verduurzaming, de woonagenda, nou, de woning in 2021 gemiddeld op label B. En de Drentse energiedeal, waarin we hebben gezegd alle woningen in 2040 energie neutraal. Dus dat is ook ondertekend door SRW. Nou, als we dan overgaan naar de wensportefeuille van Stichting Eelde Woningbouw, kijkend, rekening houdend met alle punten die net zijn benoemd. Nou, ons doel is dat we voldoende woningen bieden passend bij de doelgroep. Nou, en het zijn met name de 1- en 2-persoons huishoudens van 65 jaar en ouder die de minste keuzemogelijkheden hebben op dit moment. En aangezien dat aantal alleen nog maar toeneemt, zien we wel dat er een behoefte is voor deze mensen aan extra woonruimte. Nou, je merkt wel dat appartementen in deze regio vinden mensen vaak wat minder interessant. Dus verwachten wij dat we een toename van ongeveer 40 woningen de komende 10 jaar willen realiseren van grondgebonden nultreden woningen. Nou, als we daarnaast kijken naar alle andere ontwikkelingen op het gebied van thuiskompas, uitstroom, vakantieparken, zien we ook wel een druk. En sowieso ook door thuiskompas zien we ook een druk op de kleine eensgezinswoningen. Dus daar zouden we ook nog graag 20 extra van willen realiseren. En daarnaast verwacht een afname van het aantal grote eensgezinswoningen. Nou, als we dan kijken naar de betaalbaarheid. Ons doel is om voldoende betaalbare woningen te bieden. Nou, zoals Michiel net al heeft aangegeven, zit op dit moment al 92% van onze woningen hebben een streefhuur onder de aftoppingsgrenzen. Nou, deze hebben we in 2020 verlaagd om te voldoen nou ja, om meer woningen beschikbaar te hebben voor onze doelgroep. Nou, wat daarna nog heeft gespeeld, even aanvullend, is dat er een huurverlaging is geweest. Nou, voor Stichting Eelde Woningbouw betekent dat de 78 woningen een huurverlaging hebben gekregen van gemiddeld ongeveer 50 euro per maand. Nou, de effect voor Stichting Eelde Woningbouw is dat een huurverlaging per jaar van 50.000 euro. Ja, en daarnaast zijn in 2021 de huren bevroren, dus dat betekent geen huurverhoging. En het jaarlijkse effect daarvan is ongeveer 70.000 euro. Nou, en als we dan kijken naar de kwaliteit, heeft Michiel net ook al even genoemd. We willen van een energieindex die nu op gemiddeld B staat, willen we naar een energieindex van gemiddeld label A.
Dan neem ik het stokje voor even over. Als we kijken naar de... Even kijken, waar heb ik de goede? de transformatieopgave beschikbaarheid. Nou, u zag net al even dat het toch wel een netto 50-tal woningen erbij denken te nodig te hebben voor aan woningen om alle vragen te kunnen voldoen. Nou, loonbeslopen nieuwbouw noemen we 60 woningen. Netto werd net 50 woningen genoemd. Dat heeft ermee te maken dat wij denken de komende 10 jaar ongeveer 10 woningen te gaan verkopen, dat je net op die 50 woningen ongeveer komt. Nou, we zijn in gesprek met de gemeente over een aantal ontwikkellocaties. Die zijn vastgelegd in de prestatieafspraken. Dat is bijvoorbeeld schoollocatie De Kooi. Daar zijn we op dit moment in overleg over met de gemeente. Daar hebben we inmiddels een plan ook voor neergelegd. Dat wordt op dit moment een overleg tussen de architect en de stedenbouwkundige. Nou, als die eruit kunnen komen, dan zou de volgstap kunnen zijn of we met de gemeente in overleg gaan over de grondprijs. Dus dat is denk ik een goede ontwikkeling. Nou, de Bladengroen locatie is vastgelegd, waarschijnlijk ook wel bekend bij jullie. En het Punthoes, dus ik denk drie mooie locaties. Nou, we zijn uiteraard ook altijd aan het kijken of er eventueel particuliere locaties in de gemeente beschikbaar zijn. Dus ook daar houden we onze ogen en oren open. Ja, locaties zijn schaars, dus alles wat mogelijk is, dat proberen we ook met beide handen aan te grijpen. Maar dan dienen het ook al aangaf, ja, de druk is gewoon groot met statushouders, uitstroom vakantieparken, door thuisgepas, noem het dan maar op. Dus we zullen echt een aantal woningen extra nodig moeten hebben. Nou, wat we ook doen is naar onze eigen bezit kijken van zouden daar eventueel nieuwbouwlocaties zijn. We hebben wel wat locaties op het oog wat eventueel iets zou kunnen zijn, maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Maar ook dat zou een mogelijkheid kunnen zijn, dat we daar eventueel vervangende nieuwbouw kunnen plegen. Nou, wat ik net al zei, we hebben voor de komende 10 jaar ook een aantal verkopen ingerekend. We hebben een vrij kleine verkooplijst van circa 65 woningen. Ja, die mogelijk, zeggen we altijd, bij mutatie verkocht worden. Het is niet zo dat ze automatisch verkocht worden als die woning vrijkomt. Kijk ook alweer op dat moment, is dan toch de verhuurbaarheid belangrijker? Dan blijven ze toch gewoon in de verhuur gaan. Maar goed, er kunnen bijvoorbeeld ook hele oude woningen zijn met bijzonder slechte labels of wat dan ook, opknappers of wat dan ook. Die verkopen bijvoorbeeld dan wel. Nou, wat ook belangrijk is de komende jaren, is een stukje kwaliteit waar we naar kijken. Reductie energieaanvraag door verder isoleren van de woningen. We zijn op dit moment bezig met 183 woningen in de wijk Nieuwe Akkers van nieuwe daken te voorzien. Dus dat is ook een behoorlijke operatie. Daardoor proberen we ook die woning verder te isoleren, dat daardoor de energielasten naar beneden gaan. Nou, we zijn op dit moment bezig met de opstart van een 24-hoge woning aan de Patrijsweg Leeuwerikweg. Om die van label FG terug te brengen naar label A. Het is een bijzonder lastig project, omdat daar ook een deel koop bij zit. Maar goed, die hopen we binnenkort hopen die ook op te kunnen starten. Ook voor de komende jaren hebben we gewoon een aantal zaken ingerekend, waardoor wij denken toch uiteindelijk in 2031 op die label A te kunnen komen. Nou, wat we ook doen, we hebben een contract afgesloten met Wokozon. Dat we proberen, ook zeker bij woningen die gemuteerd zijn, dat we daar direct zonnepanelen op plaatsen. Dus we hebben met die organisatie een afspraak geplaatst dat ze regelmatig mailings uitdoen naar huurders. Om te vragen van of het wellicht interessant is om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Het is tegen een hele goede regeling dat het eigenlijk alleen maar geld oplevert voor die huurders. Dat vind ik op zich heel mooi. Maar ik denk op dit moment dat we op ruim 200 daken zitten die voorzien zijn van zonnepanelen. Dus hebben we eigenlijk in vrij korte tijd bereikt. Dus dat is op zich een heel groot succes. Nou, zeker als die 180 woningen in de wijk Nieuwe Akkers allemaal van nieuwe daken zijn voorzien. Ook daar verwachten we een enorme inanslag qua zonnepanelen. Dus we kunnen een flinke stap maken. Nou, deze zaken die ik net noemde, dat betekent eigenlijk een verlaging van de totale woonlasten voor de huurders. Tenminste, daar gaan we wel van uit dat de energierekening toch naar beneden zal gaan. Maar wat we eigenlijk ook doen bij verduurzaming van woningen, dat we eigenlijk praktisch ook nooit een huurverhoging doorrekenen. Dat we gewoon een financieel gezonde organisatie zijn, dat kan ook gewoon bij ons. Ook dat is natuurlijk een voordeel van de huur op dat moment. Ja, dan niet geheel onbelangrijk, de laatste sheet alweer. Ja, kunnen we het allemaal betalen? Nou, we hebben alles doorgerekend. Wij moeten als woningcorporatie aan allerlei ratios moeten ons houden. Misschien ook gehoord van het Wabo Fonds Sociale Woningbouw van de autoriteiten woningcorporaties. We hebben allerlei ratios waar wij minimaal aan moeten voldoen. Nou, we hebben onze portfoliostrategie helemaal financieel doorgerekend. Ja, wij denken dat wij alle plannen die we hebben voor de komende jaren, dat wij die toch kunnen betalen. Maar dat is denk ik goed nieuws inderdaad, dat het allemaal kan. Kijk, we kunnen natuurlijk allerlei plannen hebben, maar als het uiteindelijk allemaal niet kan, dan kan het zo de prullenbak in. Maar wij denken het allemaal kunnen betalen, ja. Dus dat is een beetje een kort, een beetje onze toekomstplannen voor de komende 10 jaar. Die wij toegelicht hebben.
Dank u wel voor deze presentatie. Ik wil graag vragen aan mensen hier aanwezig in de zaal en hier de PECSIP. Als u digitaal aanwezig bent, graag even uw camera aan en even uw naam roepen zodra ik het...
Klaas Knot, CDA.
Ja, meneer Knot, gaat uw gang.
Even een vraag aan de mensen van SEW. Er werd genoemd over de inschrijfduur. En die was, zo ik het gezien heb, verhoogd van 3 jaar naar 5 jaar in 2 jaar tijd, dacht ik. En mijn vraag daarbij is, wat is de oorzaak daarvan? Is dat mensen al heel lang op die lijst staan? Of is de oorzaak dat ze liever op de lijst staan en nog geen woning willen accepteren?
Mevrouw de Rooij. Gaat u gaan.
Nou, er zijn een heleboel mensen die schrijven zich preventief al in voor een woning. Dus dat is hartstikke goed dat mensen al jaren van tevoren denken van ik schrijf me vast in. Mocht ik een woning nodig hebben, dan sta ik vast ingeschreven. En wat daarnaast gewoon wel meespeelt is de ontwikkeling in het thuiskompas. Dat zijn wel belangrijke redenen van het stijgen van de inschrijfduur.
En dat is dan ook zo dat die mensen met die eigen inschrijfduur meegaan vanuit waar ze wonen? Dat ze die inschrijftijd meenemen?
Ja, dus op het moment dat mensen over zijn gegaan van de inschrijving van SEW naar de inschrijving bij Thuiskompas, hebben ze hun inschrijftijd meegekregen.
Oké, dankjewel.
Ja. Ja.
Dankjewel. Meneer Pieters, u heeft een vraag?
In aanvulling op de vraag die net gesteld is, heb ik een vervolgvraag. Hebben jullie ook inzichtelijk? Want volgens mij is de problematiek bij de mensen die zo lang ingeschreven zijn, zijn dat mensen die uit voor zich al laten inschrijven. En ik denk dat de problematiek veelal zit bij status op de woningmarkt. Hebben jullie daar ook inzichtelijk hoe lang op die moet wachten voordat ze aan de beurt zijn?
Ja, dat is nog wel heel lastig te zeggen. Kijk, Thuiskompas is nu net een jaar live. Dus hoe dat zich ontwikkelt, dat is nog lastig te zeggen. Je weet ook niet zo goed of de tendens die zich nu of dat zich voort blijft zetten. Het is gewoon heel erg lastig om die starters in beeld te krijgen. Want dat zijn wel degenen die reageren. En sommigen reageren ook niet, omdat ze al denken, we zijn toch kansloos met 200 reacties. Dus het is heel erg lastig om te zeggen, ja, hoe lang moeten zij nu om een woning wachten?
Ik denk, als ik deze vraag wil stellen, moet ik het maar aan jullie stellen. Maar je gaf net aan dat je alle huurders bij naam kent, dus je weet ook hoe lang je
fietje wacht. De huurders wel, maar niet alle 70.000 woningzoekenden.
Mevrouw Borstap, u wil nog reageren. Gaat u gang.
Ja, reagerend en aanvullend op de collega's. We hebben inderdaad geen cijfers van het afgelopen jaar, omdat dat gewoon nieuwe, dat moeten we opnieuw opbouwen. Maar we hebben natuurlijk in het verleden wel hier onderzoek naar gedaan. En het zou best wel wonderlijk zijn als dat nou in 1 jaar tijd door een ander systeem het verhuisgedrag heel erg veranderd zou zijn in de gemeente Tinalo. Dus als ik daar nog even terug naar refereer, dan zie je eigenlijk een drietal hele essentiële bewegingen. En dat is dat mensen 55 plus, die schieten met scherp. Dus die hebben heel veel punten verzameld. Die denken, we doen nog 1 sprong. Maar dan wel naar, nou ja, dat het rest bestaat niet, maar school staat 14. Dus heel precies, de laatste stap, die moet perfect zijn. Want je levert al je woonpunten in en dan begin je weer bij nul. Dus die slaagkansen van mensen op leeftijd met veel woonduurpunten, die zijn eigenlijk heel goed. Dus dan is de zoektijd eigenlijk heel kort. En de inschrijfduur heel lang. Aan de andere kant zien we bij jonge mensen dat die eigenlijk ook vrij aardig aan de bak komen. Dat zijn dus de onder 30 jonge mensen. En dan komt er een belangrijke groep. En dat zijn de mensen die niet uit voorzorg zich hebben ingeschreven. Maar in de loop van het leven gebeuren er nog wel eens ongelukken. Een scheiding of andere zaken. En die dan toch met urgentie... gevoelde urgentie, een woning zoeken, maar te weinig punten hebben. Dus de gebroken gezinnen tussen de 40 en 55, die slaagkansen, die zijn heel ingewikkeld. En ja, daar hebben we eigenlijk ook niet echt een instrument voor. Hè. Dat zou je eigenlijk een beetje een soort flexibele woningmarkt voor willen hebben. Want eigenlijk gaan mensen zich dan weer even tot rust en dan weer oriënteren. En wat gebeurt er dan? Dus met name de 40-55ers, die hebben het moeilijk om stappen te maken in hun wooncarrière.
Dank u wel.
Ja, Klaas Schuipers, GroenLinks.
Ja, gaat u gang.
Ja. Hoorde ik zo pas zeggen dat SEW samen met Woonborg 48 woningen heeft toegewezen aan statushouders? Of zijn die 48 uitsluitend voor de SEW? Daaraan gekoppeld, hoe groot is de taakstelling die wij in de gemeente Tinalo hebben, dus SEW en Woonborg samen, wat betreft beschikbaar stellen van woningen voor statushouders?
Dank u wel. Mevrouw de Rooij.
Dit gaat om de opgave van het aantal statushouders, dus niet het aantal woningen. En dat is zowel SEW als Woonborg samen. En wij hebben afgesproken dat we naar rato van het aantal woningen aan die opgave willen voldoen. Dat is ongeveer 50-50 voor Woonborg en SEW.
Ja, mag ik nog een aanvullende vraag, voorzitter?
Ja, gaat u gang.
Ja. Voldoet dit aan de taakstelling die we hebben? Halen we dat daarmee in Tinalo of liggen daar andere? Weet u concreet wat de taakstelling voor Tinalo is? Dus voor SEW en Woonborg samen.
Meneer Vremer, u weet dat, neem ik aan.
Ja, tot nu toe hebben we het heel goed gedaan. Alleen beginnen we achter te lopen vanaf dit jaar, ook omdat de taakstelling is verdubbeld in dit jaar door achterstanden bij de IND die worden weggewerkt. Dus we beginnen daar nu wel problemen bij te zien. Ik heb ook in gesprek geweest met de corporaties al in november, december. En ik ben ook in Drentse band proberen we met z'n allen, nou ja, dit aantal, want we zien het toch al aankomen, echt een heuveltje die we dit jaar gaan krijgen.
En kunt u daar aantallen bij noemen, wethouder Vemer?
Uit mijn hoofd hebben we het dan over zo'n 40 per half jaar, geloof ik.
Dank u wel.
De heer Middendorp.
Dank. U refereerde al even aan de ontwikkelingen op de Bladergroenlocatie. Maar dat ontwikkelt u natuurlijk niet alleen, maar met de Stichting Knarrenhof. Kunt u iets vertellen over die samenwerking en hoe dat uiteindelijk zal gaan worden?
Nou, dat wij samen gaan ontwikkelen met Stichting Knarrenhof lijkt me een beetje voorbarig. We hebben diverse gesprekken gehad met de Stichting Knarrenhof, waaronder met Peter Prak, de initiatiefnemer van Knarrenhof. Maar het is nog niet zo dat het al in lood gegoten is dat wij inderdaad met Knarrenhof iets gaan ontwikkelen. Alleen we zijn in gesprek met die organisatie op dit moment. Dat klopt.
Mag ik dat vervolgen? Maar is het dan uw waarneming dat u op de Bladergroen locatie gaat ontwikkelen en het nog maar de vraag is of Knarrenhof met u mee gaat doen, zeg ik het dan goed?
Nee, ik weet dat Knarrenhof heel graag daar wil ontwikkelen inderdaad. En zij willen ons daarin meenemen. Dat is een beetje het standpunt hoe Knarrenhof erin zit. En ik weet dat er ook wel wat politieke druk is vanuit hier inderdaad. Maar op dit moment hebben wij gewoon afgesproken met Knarrenhof dat we goed met elkaar in gesprek blijven. En gewoon kijken hoe dit zal ontwikkelen. Het is niet zo dat we nou de deur dicht worden, wat dan ook. Blijf goed met elkaar in gesprek en kijken hoe dit zal ontwikkelen. Want het is op zich een heel bijzonder interessant project, dat zeg ik ook eerlijk. Alleen we zitten gewoon met een aantal praktische dingen. Bijvoorbeeld, hoe gaan we bijvoorbeeld de toewijzing om? Hè? Want de toewijzing van thuis komt, pas daar een beetje haaks op hoe Knarrenhof daarmee omgaat. Die heeft toch een soort ballotagecommissie, om het even zwart-wit te zeggen. Dus ook daar zou je dan een oplossing voor moeten vinden. Maar op dit moment zitten we puur nog in de gesprekfase.
Oké, dank u. Ik heb nog een kort intermezzo van de wethouder over de statushouders.
Ja, ik had net even de brieven gevonden. De taakstelling voor de tweede helft 2021 is 22. Dat is nog steeds een verdubbeling, maar dat is dus het aantal. Dus dan hebben we het over 45 in een jaar. Dat is een verdubbeling.
Oké, dank u wel. Mevrouw Lubbers, u heeft een vraag.
Ja, ik heb eigenlijk twee vragen. Nou, de kranten staan er vol van. Er is een schreeuwend tekort aan huurwoningen. Nu verneem ik dat jullie de komende 10 jaar 50 woningen willen gaan bouwen. Persoonlijk denk ik, joh, dat is niet zoveel. Is dat voldoende, dat aantal, voor de komende 10 jaar in Eelde-Paterswolde?
Nou ja, dat is een eerste inschatting die we gemaakt hebben. Het zou inderdaad kunnen dat het nogal aan de lage kant is. Dat klopt inderdaad. Maar goed, wat wij doen, we herijken naar die portfolio ieder jaar. Het zou best kunnen op een gegeven moment dat we gaan bijstellen naar een hoger aantal. Om dit moment is de inschatting dat wij met een 60-tal nieuwe woningen, dat voldoende zou moeten zijn. Maar ik ben het met u eens, de druk is behoorlijk groot inderdaad. Maar goed, het moet natuurlijk wel mogelijkheden zijn om ook te kunnen bouwen. Hè? En dat is ook in vers 2, dat we ook echt woningen erbij kunnen bouwen.
Ja, snap ik, maar ook gezien de gemiddelde inschrijvingsduur van mensen, dan denk ik, ja, als je meer gaat bouwen, dan haal je ook dat naar beneden. Dus, maar is het ook jullie wens om meer te bouwen?
Nou ja, dat hebben we ook al bij de wethouder aangegeven inderdaad. Als we mogelijkheden krijgen om meer te bouwen, dan graag inderdaad, ja. Alleen, wij snappen ook wel, er moeten wel locaties zijn natuurlijk waar we dat ook kunnen doen. Vandaar dat we inderdaad in overleg zijn over die ontwikkellocaties. En dat we ook binnen ons bestand zitten te kijken van nou, waar zouden we eventueel iets kunnen slopen en wellicht meer woningen kunnen nieuwbouwen inderdaad. We hebben ook een aantal woningen met behoorlijk grote tuinen waar eventueel toch iets zou kunnen inderdaad. Dus zo gaan we dat de komende tijd bekijken inderdaad. Ja.
Mevrouw, u had nog een tweede vraag toch?
Ja, ja, ja. Ik zag eigenlijk heel weinig levensloopbestendige woningen. Is daar een reden voor? Want wat ik dan altijd hoor is van dat mensen, als ze eenmaal wonen, dat ze daar graag willen blijven wonen. Dus levensloopbestendig. Hoe kijken jullie daar tegenaan? Hoe zijn jullie ervaringen bij de SEW?
Nou, we hebben daar wel een beetje een inhaalslag in gemaakt hoor, de laatste jaren. Ja, die 15 dan in het genoemd worden, dat zijn bijvoorbeeld de woningen aan de Pinkstloem, wat ik zo uit mijn hoofd weet. Maar bijvoorbeeld, we hebben ook best wel veel appartementencomplexen hebben gebouwd de afgelopen jaren. Met name ook in de wijk Nieuwe Akkers. Ja, die zou je eigenlijk ook als levensloopbestendige kunnen beschouwen inderdaad, ja. Maar dat is echt wel iets van de laatste jaren, die levensloopbestendige woning inderdaad. Nou, bijvoorbeeld het plan De Kooi, nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook een deel ingerekend als levensloopbestendig, waar we daar zo kunnen gaan bouwen inderdaad, ja. Dus het is wel iets waar we ook in de toekomst meer rekening mee gaan houden. Dat klopt, ja.
Dan geef ik nu het woord aan de heer Kloops.
Dank u wel, voorzitter. In ieder geval hartstikke dank voor de presentatie. Ik ga ervan uit dat we die wat u hebt op papier, dat we dat alsnog zouden kunnen krijgen via de griffier. Dat zou wel handig zijn. Ik had er al een beetje rekening mee gehouden, want dan hoef ik niet zoveel te pennen. Wat mij wel opvalt is, ik klop al een tijdje mee, dat vanaf 1998 tot heden, de aantallen huurwoningen, ook bij u, maar dat telt ook bij Woonborg, vrij gelijk blijft. Hè? Dat zit je ongeveer, even rond maar even af hoor, 1000 voor een ieder. U hebt net, geeft u aan van een inspanning, legt u jezelf op als inspanningsverplichting om de eerste 10 jaar nog 50 woningen neer te zetten. Tegelijkertijd gaf u ook in een bijzin aan dat er nog een aantal woningen worden gesloopt of verkocht worden. Dan in verhouding is die 50, dat zal niet het aantal zijn die we bij de 1000 kunnen optellen. Want er gaat natuurlijk ook weer een gedeelte van af. Dus dat verbaast mij even mee. Ten eerste geeft hij ook aan dat ten aanzien van energie neutraal, van u gaat daar ook inspanningen. Dat betekent zeker als je sommige woningen zegt van ja, de cretologie van het gras af. Maar dat betekent zeker voor de zittende huurders. Sociaal gezien ook wat sociaal zwakkere, dat ze daar een dure investering in moeten doen. Al kijken we al naar de inductieapparatuur, je nieuwe pannen zetten en dergelijke. En, ja, wij lachen er misschien even om, maar dat konden nog wel eens knelpunten zijn, ook binnen de huurdersbestand. Dus hoe gaat u daarmee om? En dan had ik nog ten aanzien van de zonnepanelen, want u gaat de huurders vragen om of ze wel of niet een zonnepanelen moeten hebben. Nou, het lijkt mij toch dat u als verhuurder een woning aanbiedt waar de zonnepanelen gewoon opkomen. Want uiteindelijk kan u in het grote collectief daar subsidies voor krijgen. Of voor een 0,5% tegenwoordig kan u lening krijgen bij de overheid. Dus in die zin kan u daar, dat kost dan op maandelijk lasten, als ik het 10 op het dak zet, €25. Hè? Nou, dat zou je erop kunnen disconteren op een of andere manier. Dus hoe gaat hij daar toch in de toekomst gericht mee om? Dus dat is een van de vragen en misschien nog niet helemaal duidelijk. En ten tweede zeg ik van, u wil bouwen en u hebt al met de wethouder daarover gesproken. En dat is hartstikke mooi. Maar praten en doen is weer wat anders. Wij hebben op dit moment plannen, onder andere ook in de PBH. We hebben nog altijd, dat is nog niet herroepen, de 1/3, 1/3, 1/3 regeling. Dat betekent als ik daar 260, 270 woningen in zit, dat er zo'n 80, 90 woningen in de huursector zouden moeten komen. In hoeverre bent u daar al op voorbereid, voor mij wat in gezamenlijkheid, om dat, dan die 90 woningen ook heel snel te realiseren? Zo eventjes een oprisping.
Nee, inderdaad, we zitten, heeft u gelijk, in al jaren eigenlijk rond die 1000 woningen. Maar goed, de echte druk was er ook niet dat wij heel veel woningen extra zouden moeten hebben. Dat we met die woning konden prima onze woningen verhuren. Alleen we merken met name in de laatste tijd dat we gewoon, ja, dat, zeker sinds de komst van thuiskomen, is die druk behoorlijk toegenomen inderdaad. Vandaar dat we inderdaad een portfoliostrategie hebben gemaakt voor de komende 10 jaar. Waarvan wij denken, nou ja, dat we zeker 50 woningen netto nodig hebben om aan de vraag te kunnen blijven voldoen inderdaad. Dus het is wel degelijk zo dat boven die 50 woningen op die 1000 dan erbij komen. Ze gaan van 1000 naar 1050. We rekenen eigenlijk 60 nieuwbouw in, waarvan we een stukje verkopen weer, dus een tiental woningen, zou 50 net ook bijkomen. Waar mevrouw net ook aangaf, wellicht is dat nog te weinig, dat we misschien meer woningen nodig hebben. Ja, en je zal uiteraard eerst moeten praten. Doen natuurlijk, hoe eerder hoe beter, hoor, dat zeg ik eerlijk. Maar goed, we moeten ook eerst kijken, komen we eruit met de gemeente? Grondprijs, nou goed, de gemeente houdt een residuele grondprijs aan. Nou ja, wij zouden liever een sociale grondprijs zien, ook bijvoorbeeld iets. Hè. Dus ook daar moeten we uitzien te komen met de gemeente, ook heel belangrijk natuurlijk. Ja, wat betreft die zonnepanelen, wij hoeven die investering niet te doen, want we hebben dermate een constructie met Wokerson afgesloten, dat we per kilowattuur aan Wokerson betalen en dat vertalen wij door naar de huurder. Dus, maar goed, we hebben eigenlijk gezegd, we laten wel de huurder vrij erin, dat ze zelf kunnen beslissen. We gaan ze niet zomaar op het dak leggen, dat doen we wel bij mutatie. Alleen we laten wel de huurder zelf de vrij in of ze het willen. We hebben uiteraard hele mooie rekenvoorbeelden hebben dan inderdaad, wat het voor de huurder kan opleveren. Dus ja, ik zou zelf zeggen, je bent eigenlijk gek als je het niet doet. Dus, en de meeste huurders doen het gelukkig ook wel. Nou, we eigenlijk in een vrij korte tijd hebben op 200 van onze woningen hebben die zonnepanelen kunnen leggen. Dus ik denk dat dat op zich een heel groot succes is. Nou, wat ik net zei, we zijn nu met die dakvervanging bij de wijk Nieuwe Akkers bezig. Er zijn nog een keer 180 woningen. Ja, als we die allemaal meekrijgen, ik ga daar grotendeels wel van uit dat die mensen ook allemaal zonnepanelen willen hebben. Ja, dan zou je al bijna op 400 woningen zitten, dus bijna op de helft van ons bezit, wat je al aan zonnepanelen kan voorzien. Dus ook dat loopt gewoon door. Ja, en nogmaals, sorry, en bij mutatie inderdaad, wat er ook een keer bij komt. Dus ja, nogmaals, we zouden heel graag heel snel willen bouwen, alleen ja, je zal eerst moeten praten, er moet de locatie uiteraard zijn. Nou, we hebben nu een hele mooie locatie waar we in overleg zijn met de gemeente. Ja, en hoe eerder, hoe beter uiteraard. Maar goed, ook het bestemmingsplan zal ervoor gewijzigd moeten worden. Dus dan ben je ook gauw weer een jaar verder. Dus daar hebben we op dit moment allemaal mee van doen. Dus inderdaad, terechte vragen. En ja, nogmaals, hoe eerder, hoe beter. Ja. Graag.
Meneer Veenstra, er is nog één vraag die de heer Kloos heeft gesteld die u nog niet heeft beantwoord. En dat ging over dat huurders ook bijkomende kosten maken op het moment dat er een energietransitie plaatsvindt, bijvoorbeeld van het gas af. Wat is uw beleid daarin? Hoe gaat u daarmee om? Was zijn vraag.
Nou, ik moet eerst zeggen, daar hebben wij nog niet beleid in, omdat wij daar nog geen praktijkgevallen in hebben op dit moment. Kijk, dat nieuwbouwproject wat eventueel eraan komt, daar zou het kunnen gaan spelen inderdaad. Wij hebben ook een beetje gezegd, we gaan op dit moment met name eerst de woningen isoleren. Ja, die bekende no-regret investeringen, zoals we dat heel mooi noemen. We hebben eigenlijk die warmtepompen, dat soort dingen, hebben we een beetje naar de toekomst doorgeschoven, dat all electric. Bijvoorbeeld na 2030, 2031. Maar inderdaad, dan is dat zeker een punt waar we dan naar zouden moeten kijken. Dat bijvoorbeeld, ja, inderdaad een huurder een inductieplaats zou moeten aanschaffen of wat dan ook. Dus daar moeten we op dat moment even naar kijken hoe we daarmee omgaan. Op dit moment hebben we daar nog geen beleid over voor. Nee. Wellicht. Maar het is een leuk actiepuntje. Ja, zeker. Ja.
Dank u wel. Ik zie nog online nog twee vragen in ieder geval. Ik heb gemist wie het eerst was, dus doe dames maar eerst en dan geef ik de beurt aan mevrouw Magielsen.
Dankjewel, voorzitter. Annemarie Magielsen, Leefbaar Tinardo. Een paar keer hebben we het gehad over thuiskompas. En mijn vraag is eigenlijk, is dat voor u nou een zorg of een zegen?
Ja, ik weet niet of het om ons gaat. Het gaat denk ik om de huurder. En voor de huurder is het denk ik wel een zegen. Hij hoeft nu niet, hij kan nu eigenlijk op alle woningen in Drenthe kan reageren. Voorheen stond je bijvoorbeeld alleen bij SCW of alleen bij Woonbouw ingeschreven. Ja, dan kon je alleen bij die betreffende corporaties kon je reageren. Ja, en nu kun je eigenlijk op alle woningen in Drenthe kun je reageren. Dus dat zijn meer dan 70.000 woningen. Ja, 70.000 woningen inderdaad, ja. Dus ik denk uiteindelijk dat het gewoon een zegen is. Dus ik denk dat wij er wel heel tevreden over zijn.
Oké, nou, ondanks dus de verlenging van de wachttijd.
Nou ja, dat is inderdaad een bijkomend nadeel. Dat ben ik met u eens. Ja, dat zouden we liever anders zien, maar dat speelt wel op dit moment. Ja. Maar dan nog denk ik dat de voordelen wel tegen de nadelen opwegen. Voor de huurder.
Dank u wel. Oké, dank u wel.
De heer Van As, u heeft ook een vraag.
Ja, klopt. Dank, voorzitter. Ik heb volgens mij al zelf bijna beantwoord, maar ik ben het verslag aan het doorlezen, het jaarverslag van 2020. En ik was benieuwd, omdat het een aantal keren genoemd is over de goed op de centjes passen en dat u zich aan alle ratio's houdt. Maar kunt u aangeven hoeveel ruimte u heeft? Hoe conservatief bent u met die ratio's die er zijn vanuit de overkoepelende organisatie op het gebied van financiële buffers? Kunt u aangeven hoeveel ruimte daar is?
Nou, over het algemeen houden wij ons gewoon aan de ratio's. We hebben niet zo dat we daar nog een keer eigen ratio's bovenop leggen. Maar als ik kijk naar onze ratio's, nou, dan stegen die toch wel behoorlijk uit boven de ratio's zoals neergelegd door het WSW en de AW. Dus daar zit wel een behoorlijke ruimte toe, hoor, tussen inderdaad. Dus dat wat ik ook op het laatst zei, de plannen die wij allemaal hebben, die kunnen wij financieel gewoon prima betalen allemaal. Dus daar zit gelukkig genoeg ruimte tussen. Ook in onze leencapaciteiten, wat tegenwoordig wat naar de beleidswaarde wordt aangekeken, inderdaad. Dat is een hele ingewikkelde berekening. Ook daar zit nog een behoorlijke ruimte, hoor, dat wij niet heel zwaar in de financiering zitten. Dus qua ratio zitten wij prima als SCW.
Voorzitter.
Meneer Kloos.
Dus u hebt meer geld dan projecten?
Ja. Ja. U wilt het graag kwijt.
Ja. Wat maar krachtig. Ik zie... Ik kijk op de klok en ik zie dat het 9:15 is. Of 7:30 moet ik zeggen. Ik wilde eigenlijk voorstellen om nu naar de presentatie van Woonborg te gaan. Zodat we daar ook genoeg tijd aan kunnen besteden. En daarna kunnen we vragen stellen aan mevrouw Borstlap. En als er dan nog tijd over is, zelfs ook nog weer opnieuw naar Stichting Eelde Woningbouw. Dan hebben we in ieder geval beide presentaties kunnen horen. Dus, ik geef graag het woord aan mevrouw Borstlap van Woonborg.
Ja, goedenavond. Esther Borstlap van Woonborg. Samen met Boukje de Jager, beleidsadviseur. Fijn dat we mogen vertellen over wat we van plan zijn en met name wat er nodig is. Terwijl de techniek inderdaad even klaar wordt gezet. Wil dat een beetje lukken? Ja, dat is gelukt. Nou, ik zal een eentje verder vooruit zetten. Ik ga een aantal dingen behandelen. En ook omdat mijn collega's ook al heel veel verteld hebben, kan het best zijn dat ik soms wat in herhaling treed. Maar ik vind het eigenlijk het allerbelangrijkste om iets te zeggen over hoe we aankijken tegen Tinalo en tegen een aantal dorpen. En dan ging het al net een beetje over de druk op de woningmarkt. Dus daar kom ik uitgebreid op terug in het verhaal. Ik denk dat het goed is om iets te vertellen over overheidsinvloed, hè? Dat komt dan een beetje terug in het passend toewijzen en de doelgroepen. Maar we zien met name ook dat er op het gebied van kwetsbare personen, of het dan gaat over wonen en zorg, maar ook over toenemende druk op de sociale huurvoorraad, dat ook belangrijk is om nog wel even vanavond aan te stippen. Want het wordt wel wat complexer de komende jaren. Dit is wel een beetje klein om te lezen, kan ik me voorstellen. Misschien voor u thuis wat beter dan voor ons hier in de zaal. Maar wat ik hier heel graag wil aanduiden, is dat in Nederland over het algemeen zo ongeveer 30% woningen in een gemeente voor sociale huur is bestemd. En dan springt de gemeente Tinalo er. Nou ja, het is maar net vanuit welke hoek je daar naar kijkt. Over links of over rechts of recht door zee was ooit iemand die dat zei. In Tinalo is er wel, vinden wij, wat te weinig sociale huurwoningvoorraad, 16%. Terwijl daar in de regel 30% echt wel aan de orde is. Hè. Uw buurgemeente, A.N. Hunsen, ook de stad zit veel eerder tegen die 30% aan. En eerlijk, er is gewoon enorm veel vraag naar sociale huurwoningen in Tinalo. En daarom willen we ook met name vanavond een appel doen aan de gemeente om hier in faciliterend op te treden. En je kunt hele mooie woningmarktonderzoeken doen. En er zitten ook fantastische mensen die daarvoor opgeleid zijn en die dat hartstikke goed kunnen beredeneren. Maar we hebben ook in een omgeving gezien, op het moment dat je goede plannen maakt, trekt dat ook gewoon mensen aan. En er is dus ook in Tinardo echt nog wel meer ruimte dan dat wij nu programmeren. Maar er is echt wel meer te doen. Dus als u nog eens nadenkt over de Prins Bernhardhoeve, een derde, een derde, een derde vielnet. Ja, dat is gewoon echt ruimte voor, een noodzaak toe, aanleiding voor. Volgens mij zitten twee corporaties die ook daar graag wat in willen betekenen. Dus nou ja, voor achter in het hoofd, voor in de toekomst. En daar komt ook bij dat wij bij Woonborg wel een aantal wijken hebben waarbij het wat eenzijdig is. Hè? Dus waar veel sociale huurwoningen zijn en dan in de andere wijk heel veel koopwoningen. En dat is ook belangrijk om mee te geven, want het is in Nederland en ook in de wijk en voor een gezonde, robuuste samenleving heel belangrijk dat dat een beetje gemixt blijft. Dus echt de hele solitaire wijken waar alleen eigenaar-bewoners wonen is voor de draagkracht in wijken, naar mijn mening, wat ongezond. Dus het zou heel goed zijn om ook bij uitbreidingswijken te zorgen voor een goede mix. En dan zouden wij ook in wijken waar we heel dominant zitten een wat andere balans kunnen hanteren, zodat het allemaal een beetje met elkaar meleert. Dan krijg je een mooie samenleving van, is onze overtuiging. En even ter achtergrond, op het moment dat dus 16% van de woningvoorraad in Tinarlo naar 30% zou moeten gaan, dan hebben we het ongeveer over 500 woningen. Dus, en Companen kan dat allemaal beredeneren, maar Tinarlo is een enorm aantrekkelijke gemeente. Heel veel mensen willen hier wonen en ik denk dat de concurrentiepositie van Tinarlo nog veel beter kan, ook voor de sociale huurwoningen. Dus mijn vlammend betoog, appel is meer sociale huurwoningen. Waar zitten wij dan? In verschillende wijken. Wij zijn een beetje bescheiden geweest over wat we de afgelopen jaren gedaan hebben. En zo hebben we in de afgelopen jaren 25% van onze woningvoorraad voorzien, kosteloos voor de huurder, van zonnepanelen. Maar we zitten wel vrij dominant in een aantal wijken en dat is hier op de kaart aangegeven. De Van Haven, Zaterlaan, Entingen, maar ook weer veel meer rondom de Prinses, of Prinses Margriet, Oranjelaan. En daar kom ik zo nog eventjes op terug. Dan de verschillende type woningen. Ook wij hebben heel veel grondgebonden woningen. Dat past natuurlijk ook helemaal bij het wonen in Tinarlo, dat is eigenlijk heel erg logisch. We hebben daar wel de afgelopen jaren wat grondgebonden levensloopgeschikte woningen aan toegevoegd. Zien dat best wel veel mensen daar behoefte aan hebben. Kleinere tuinen gemaakt, mooie diepe woningen waar je eigenlijk gewoon heel lang kan wonen. En waar ook in de praktijk de mensen gemiddeld gezien één keer per dag naar boven gaan om wat dingen uit de kast te halen. Maar mensen echt heel graag gewoon op de begane grond leven. Ik vind overigens het S-hoes ook best wel aardig gelukt. En over de Roelsema-locatie zijn we eigenlijk ook wel stiekem een beetje trots. Want het zijn wel echte aanvullingen voor het straatbeeld. En ook wel passend qua omvang en qua stijl heel erg in het Tinarloze straatbeeld. Hè? Dus als je toch een beetje probeert te verdichten, maar niet weer te gek. Met cachet, maar ook weer niet te duur. Vind ik dat wel twee voorbeelden waar wij stiekem wel een beetje trots op zijn. En niet zoveel kamers. Dus misschien dat u daar in de toekomst zich nog eens over kunt buigen. Dan de overheid. Wij zeggen altijd bij Woonborg, we gaan niet over inkomens. We zijn niet voor het verdelen van het belastinggeld over de huurders. Daar is de overheid en de Belastingdienst voor. En dat doet de overheid dan ook ruiterlijk. En daar ben ik niet altijd even enthousiast over. Omdat zij aan de ene kant de huursector heel belangrijk vindt, maar aan de andere kant ook een huurdersheffing. Verhuurdersheffing noemen ze het dan, maar het is natuurlijk gewoon een huurdersheffing introduceert. En het passend toewijzen ook. Dan wordt er eigenlijk van ons gevraagd, zorg nou dat mensen niet te veel verwonen voor wat het inkomen is. En dat klinkt heel logisch, hè? Je moet niet te veel korting krijgen als je inkomen ernaar is, maar tegelijkertijd is het ook gewoon een bezuiniging, want dan hoeven ze minder huurtoeslag te verstrekken. Dus het is bij de Rijksoverheid altijd nog wel een beetje zoeken, is dit nou echt verstandig vanuit betaalbaarheidsperspectief of is het vooral verstandig voor de huurtoeslagpot in Den Haag? Dus mocht u nog in de gelegenheid zijn om de huurdersheffing te helpen af te schaffen, dan zijn alle corporaties in staat om ontzettend veel meer te doen dan dat we nu doen. En we hebben dat wel eens uitgerekend dat het voor Tinarlo op 17 woningen extra per jaar uitkomt. Hè? En, de rente is heel laag, maar het bedrag, mijn collega die komt vast nog wel zo van zijn met het bedrag. Maar we worden dus wel heel erg dwingend voorgeschreven door de overheid wat we wel en wat we niet mogen. En passend toewijzen gaat daar dus onder andere ook over. Nou, dan thuiskompas. Het is al best wel veel gevallen. Mevrouw net vroeg, is het een zegen of juist niet? Nou, voor de huurders is het echt heel erg een zegen. Maar het vertroebelt ook wel een beetje het beeld op dit moment. Dus ik zou toch willen oproepen om niet over één nacht ijs conclusies te trekken. Het is prachtig dat mensen hun geluk even beproeven. Ik weet niet of u zelf kinderen heeft, maar ik heb er eentje van 19 en die heb ik op zijn 17e ingeschreven in de stad. En af en toe proberen we gewoon even en kijken we, goh, heeft het nou zin om te reageren? Bij Thuiskompas reageer je, kun je ook een beetje al zien waar je op uitkomt. Hè? Kom je op plek 34 uit en denk je, nou, ik stuur mijn bon niet in. Of kom je op plek 2 uit en denk je, oh, dat heeft wel kans. Dus heel veel reacties dit jaar zijn ook geweest om eens even te kijken wat je punten, hè, je inschrijfduur waard is. Want 20% reageerde. In Tinarlo hebben we ook heel veel weigeringen gezien. Dus dan hadden mensen de eerste of de tweede plek. Maar dan namen ze niet eens de moeite om te gaan kijken. Dus dat is ook een beetje, met een duur woord, een latente woningvraag. Dat zal zich de komende jaren wel wat uitkristalliseren hoe dat echt zit. En het is heel inzichtelijk. Hè? Je krijgt een mooie foto, de prijs erbij, plattegronden als we die hebben. Dus je krijgt echt wel een mooi beeld en je kunt je goed oriënteren. Nou, en dan is dit de volgende. Waar reageren mensen dan op? Hè? Het aantal reacties. Het is wel fors. Hè? Laten we daar nou niet omheen draaien en ingewikkeld over doen. Het aantal reacties is echt heel erg fors. Maar waar komen mensen dan vandaan? Ja, uit Tinarlo en uit Groningen. En uit Assen. Dat is best wel logisch. Dat is niet veranderd. Daar geloof ik helemaal niks van. En wie gaat er dan in de praktijk echt wonen? Wie komt echt de sleutels ophalen? Mensen uit Tinarlo en mensen uit Groningen. Dus is de druk dan anders? Nou, ik denk dat er gewoon onverkort het thema beschikbaarheid heel erg belangrijk is. De afgelopen jaren hebben we heel veel gedaan aan betaalbaarheid. Blijven we ook doen. Betaalbare huurprijzen. Maar beschikbaarheid, dus het adagium bouwen is ook in Tinarlo echt wel aan de orde. Voor de betaalbaarheid zorgen we met ons prijsbeleid. En gelukkig hebben we ook huurdersbelangenverenigingen die ons daar echt ook wel met de neus op blijven drukken. Is wat minder nodig dan afgelopen jaren, maar blijven ze wel doen. Dus ook in Tinarlo, wat gebeurt er dan in de praktijk? Echt mensen van hier komen in onze woningen wonen. Nou, en dan over het bouwen. Wie wat bewaart, heeft wat. Wie geduld, geduld wordt op de proef gesteld, maar het gaat echt gebeuren. We gaan aan de Tinarloze straat naar al het geduld, hoop, plannen maken en nog weer op de kop gooien. En goed in overleg zijn met buren, waar jullie er ook een van zijn, komen deze woningen eerdaags. En we gaan starten met de bouw in 2022. En er worden 0 op de meter woningen. En wat ik daar heel mooi vind aan het plan is dat het eigenlijk een heel intiem plan is. Met een heel mooie openbare ruimte. Eigenlijk een soort gemeenschappelijk erf. Het plan heet ook het erf. Waarbij mensen echt met elkaar de tuin gebruiken. Dus echt erf wonen. Ja, ik ben heel benieuwd. Wie komt er maaien? Nou, Casper, jij? Dan gaan we aan de Tipcampus Sprikkeveen wel doen. Gaan we deze woningen slopen? Nou, als je dat zo ziet, dan denk je, het is inderdaad ook wel tijd. De bekende Haco-woningen inderdaad. Vroeger, 3 jaar geleden, dachten we nog in heel Drenthe dat we van dit soort woningen 0 op de weterwoningen moesten maken. Daar zijn we 2, 3 jaar geleden zijn we daarvan afgestapt. We hebben nu een heel nuchter kwaliteitsbeleid. En dat zegt eigenlijk gewoon isoleren, isoleren, isoleren. Al die fantastische techniek die er is, die allemaal nog uitbedacht moet worden, hartstikke mooi. Bedenk dat lekker uit. Maar wij gaan niet de huurders die dure innovaties laten betalen. Vinden we gewoon uit balans. En we zorgen gewoon voor goed geïsoleerde woningen. Ja, bij nieuwbouw, als we dan toch bezig zijn, dan zijn die meer investeringen best wel te doen. Maar bij renovatie zijn we er echt van afgestapt. Van dat enorme, zware, energie-neutraal. Dus onze aanpak is eigenlijk vrij nuchter. En de deal die is gesloten in Drenthe, hè, waar mijn collega's het ook al even over hadden, dat de expeditie energie-neutraal. Ja, eerlijk gezegd benaderen we dat ook als een expeditie. En wanneer we in het basiskamp uitkomen, geen idee. Wij vinden het vooral belangrijk dat we gaan isoleren. Want daar hebben de huurders morgen wat aan. En dan hoeven ze ook niet die complexe innovaties te betalen. Maar weer terug naar Tipkampen Sprikkeveen. Daar gaan we slopen dit jaar nog. En dan komt er iets nieuws. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. Ja, wel wat gezelliger natuurlijk. Want dit zijn alleen de huizen zo op een stukje groen gezet. Maar er komt wel veel sfeervoller voor terug. Wel weer nul op de meter. Juist omdat ze dus nieuw zijn, is die meer investering, vinden wij proportioneel. En de huurprijs dus onder die eerste aftoppingsgrens. Dus dat heeft echt te maken met 1- en 2-persoons huishoudens passend toewijzen. En dan krijg je een nieuwe woning helemaal top of the bill. Nou, dan hadden we vandaag ook een managementteam overleg. Daar stond dit project op de agenda. Ik mag nog even langs de Raad van Commissarissen, maar we hebben in ieder geval het voornemen om ook in de Oranjelaan, Margrietlaan de komende periode deze woningen te gaan slopen. Het is altijd wel grappig, als je in de zomer gaat kijken, denk je, hoezo is dat nodig? Ga je in de winter kijken, denk je, ja natuurlijk moet dat. En komen ze uit het westen van het land hier kijken, dan denken ze, waarom sloop je dat? Maar wij vinden het echt nodig, de platte gronden zijn niet meer van deze tijd. Dus als je kijkt naar onze transformatie, gaat het heel erg over geschikt maken voor met name een toenemende groep van 1- en 2-persoons huishoudens. En dat is dus de vernieuwing die we aanbrengen, echt zorgen voor andere plattegronden. Nou, en daar hoort dit project ook bij. Waar ik heel trots op ben, mijn collega's werken daar intensief aan met de huurders, is dat er heel veel commitment is van huurders. En over het algemeen komen er bij ons ook heel veel mensen terug. Is 90% tot 100% van de mensen staat achter de plannen. Ik heb wel eens collega's die zeggen, ja, we moeten de 70% halen, want dan kunnen we het afdwingen. Nou, wij beginnen daar niet aan. Wij maken echt de plannen zo samen met huurders dat 90% minimaal zegt van, goed plan, we gaan akkoord. En dat is ook hier zo. Ja, en wat doen we daar dan ongeveer aan? Bijvoorbeeld de types wat aanpassen, hè? Want mensen hebben toch, willen wel op de plek blijven, maar in een wat andere woning, die past bij hun levensfase. Of we doen de fasering iets anders, zodat we de verhuiscarousel in één keer kunnen doen. Hè? Je zal maar twee keer je spulletjes moeten oppakken, is hartstikke verstorend. En daarom met 48 woningen in 3 fases. Ja, dat klinkt wat omslachtig en langjarig en ingewikkeld, maar dat heeft dus heel erg met het commitment en de betrokkenheid van de huurders te maken. Nou, en deze plaatjes zijn wel wat gezelliger. Daar komen dus de type woningen voor terug. Ik ga de RFC ervan overtuigen dat dit een verstandig besluit is. Maar nou ja, ook ik heb toezichthouders. Maar we maken eigenlijk 3 verschillende type woningen. En dat is eigenlijk wat de transformatie van de woningvoorraad bij ons ook een beetje weerspiegelt. Meer levensloopbestendig. Kleine en wat grotere gezinswoningen. En dan in 2025 zal het er allemaal staan. Dus we gaan best wel veel doen. Dan zijn we met de gemeente in gesprek over Vries-Zuid. Er staat hier 16 woningen, dat is wel een beetje dapper. We hebben afspraken met de gemeente over zo'n 12. Maar ja, waar ik mee begon, wij willen heel graag meer doen en we zien ook dat het nodig is. Dus als de gemeente ervoor open staat, nou ja, 16, 18, 14, meer dan 12 zou wat ons betreft heel erg welkom zijn. En zijn we ook van harte bereid om dat in onze huishoudboekjes, ramingen op te nemen. Ja, ik zei het net al, hè, de in toenemende mate zijn best wel veel mensen op ons aangewezen die aan de ene kant wat ouder worden, wat langer zelfstandig thuis moeten wonen, maar ook mensen die uitstromen uit beschermd wonen. En we zien toch wel wat meer complexere bewoning. Ik weet niet of u recent heeft meegekregen dat er bij een van onze woningen een meneer zo boos was dat hij de auto in de voordeur bij de buurman naar binnen had gereden. Zo'n voorbeeld is natuurlijk heel tragisch. En ik kan me best voorstellen dat je soms wat uit de bocht vliegt. Ik vind ook echt dat we er voor mensen moeten zijn door alles door elkaar heen. En ook dat je een tweede kans moet kunnen krijgen. Deze situatie staat eigenlijk niet op zichzelf. Wij zien wel een toenemende mate van overlast, complexiteit, kwetsbaarheid. Het andere geval waarbij iemand zich toch had laten verleiden om voor mensen die het niet zo nauw nemen met de wet dingen op te slaan in ruil voor een vergoeding. Nou ja, die vervloeiing van kwetsbaarheid en criminaliteit. En ja, het blijft in Aarlo, maar laten we onze ogen niet sluiten voor die complexiteit die ook bij ons in de gemeente wel wat aan toenemen is. Nou, en gelukkig hebben we ook met wethouder Gopal goed overleg om met het sociaal team daar van alles in te doen. Wij zitten de komende periode met name in die software en met elkaar samenwonen. Tijd, geld en inzet op. En niet omdat we allemaal hetzelfde hoeven te zijn. Het is juist prachtig dat je divers bent, maar het vraagt wel aandacht. En de mate waarin mensen bij ons wonen die wat kwetsbaarder zijn, dat zal niet minder worden. Dus daar gaat ook tijd en aandacht naartoe. En dat geldt ook voor mensen meer op leeftijd. Dus we gaan ook in dat soort programma's de komende jaren investeren. Nou, dat was hem volgens mij wel een beetje.
Dank u wel voor uw presentatie. Ik vond de overlap wel meevallen hoor. Ik was toch wel mooi aanvullend, vond ik zelf. Wie kan ik uitdagen tot een vraag? Mevrouw Lubbers, gaat u gaan.
Ja, ik heb weer een paar vragen. Je noemde eventjes het woningbouwonderzoek van Companen. En die eigenlijk best wel lage aantallen geeft. Met name Fries komt daar ook heel bekaaid af. Ik geloof dat ze uitgaan van iets van 15 woningen voor de komende 10 jaar. Persoonlijk denk ik, dat kan niet. Maar dat zijn jullie dus met mij eens. Van, eigenlijk willen jullie meer dan 500, of in elk geval wel 500 woningen bouwen. Maar over hoeveel jaren moet ik dat zien?
Companen heeft dat allemaal beredeneerd en die tellen dan alle plannen en allerlei demografie bij elkaar op. Maar als je vanuit visie gaat kijken, dan vind ik het heel logisch om met een derde verhouding in de gemeente Tinalo voor sociale huur te zorgen. Daar kunnen geen 500 woningen de komende 10 jaar in rekenen. Daar moet ik heel eerlijk over zijn. Maar het is ook bekend dat als je 4 plannen maakt, hoe lang je daarmee bezig bent voordat ze tot wasdom komen. En wat mij betreft gaan we wel echt actief kijken naar een aantal plekken waar we flink veel meer kunnen doen. Uiteindelijk is het ook heel simpel. Het gaat om de volkshuisvesting. Als wij het niet kunnen, misschien de buren wel. Het gaat erom dat die woningen er komen. 500 woningen is echt wel flink ambitieus. Maar ja, dat wat wij nu programmeren op plannen en plekken die we hebben en wat onze collega's kunnen doen, ja, dat is in mijn ogen, maar ik kan niet spreken voor SCW, maar is in mijn ogen een te magere ambitie. En ik heb ook in Stadskanaal gewerkt, hè, daar bouwden we ook heel veel woningen, maar dan trokken we wijken ook leeg. Ja, dat is hier echt heel anders. Dus op het moment dat je woningen gaat bouwen, zal de vraag die er gewoon is aan de oppervlakte komen voor Fries, voor Zuid-Laren?
Ja, want er wordt steeds gezegd van, nou, Fries is niet zo in trek. Met name vanuit Groningen willen mensen graag naar Eelde, Paterswolde of naar Zuid-Laren. Maar ja, hoe zien jullie dat?
Nou ja, Fries wel degelijk in trek. Prachtig wonen. Ook wij zijn er ook wel wat anders over gaan denken, hoor, in alle eerlijkheid. Maar Ieder, dat is toch ook een hartstikke interessant dorp. Dat is eigenlijk misschien wel onderschat. Daar hebben wij nu 46 woningen. Ja, er zijn toch wel plekken, het zal niet zo snel in Zegersen meer zijn. Hè? Zo denk ik dat er wel. Maar er zijn toch best wel veel plekken waar ik ervan overtuigd ben dat als je daar proportioneel, hè, geen Eelderwolde, maar gewoon proportioneel wat doet, dat er echt vraag naar de oppervlakte komt. Zeker.
Jullie willen graag dat de raad, zeker de gemeente, faciliterend optreedt. Kan je daar nog iets over zeggen?
Ja.
Wat wil je graag van ons?
Nou ja, wat ons heel erg zou helpen is als ik geen actieve grondpolitiek hoef te doen. Hè. Dus op het moment dat ik moet concurreren tegen ontwikkelaars voor een klein lapje grond, dat is, nou ja, sociaal-maatschappelijk gezien financieel gewoon niet verstandig. Wat mij heel erg aanspreekt is dat jullie ontwikkelaars verplichten om als zij een programma maken voor 1/3 bij ons aan te kloppen. Dan hoef ik het niet op de balans te zetten. Maar dan kan ik het wel afnemen voor binnen een kader van de grondprijs. Dan kost het jullie geen grondexploitatie. De ontwikkelaars blijven toch wel komen, maar ze moeten vervolgens wel met ons zaken doen. Ja, dat gaat hand in hand. Ik denk dat het heel goed is. Dat is voor ons allen denk ik heel verstandig. En je houdt ook een beetje de snelle winstbejagers. Hè? Dat hou je ook een beetje buiten de deur.
Dank u wel. Meneer Pieters.
Een vraagje zoals ik het ervaren heb, vond ik het een beetje vreemd dat u zegt dat er een tekort aan huurwoningen is. Jullie hebben in mijn beleving vrij veel huurwoningen, bestaande huurvoorraad verkocht. Ik denk dat je dat ook nodig was om je onredabele top te financieren. Het anders ook wat lastig was, maar er zit veelal boekwinst op. Dus dat is voor mij een beetje onlogisch. En ik denk dat je nu tegen het probleem aanloopt, dat je een heleboel gebieden, een heleboel straat, maar het is vanzelf niet wat hier in Fries gebeurt, dat je een hoeveelheid oudere woningen kunt afbrengen en een nieuw kunt bouwen. Maar doordat er veel verkocht is, zit je met veel gedeeld eigendom en loop je tegen de problemen aan om renovatieprojecten op zulke grootschalige wijze uit te voeren. Zie ik dat juist of zeg je, meneer Pieters, u zit er helemaal naast? Je mag ook gezinsbieders seks aan.
Ja.
Even de microfoon aan.
Net uit. Nee, dat is niet handig inderdaad. Wij hebben nu nog een verkoopvijf van ongeveer 100 woningen. En daar verkopen we mondjesmaat uit. Dat is inderdaad, dat levert gewoon gespikkeld bezit op. Ik weet niet hoe het met uw huishoudboekje is. Maar wij kunnen ook iedere euro maar 1 keer uitgeven. En wij moeten jong leren, hè? Betaalbaarheid, de huren hoger, hartstikke fijn voor het huishoudboekje, slecht voor de betaalbaarheid. Kwaliteit, innovatie, dure non-woningen, hartstikke leuk voor de innovatie en voor de betaalbaarheid, maar niet zo goed voor het huishoudboekje en beschikbaarheid. Wij verkopen vanuit dat de woningen op lange termijn niet meer goed te maken zijn qua plattegrond voor de woningvraag van de toekomst. Daar kun je politiek ook naar kijken van jeetje, je verkoopt de minder goede woningen, lees de slechte woningen met een slecht label. Tegelijkertijd zijn dat ook woningen die nu gewoon niet meer op de markt komen en die met ook goed te financieren zijn voor iemand die lerares is met een politieagent. Dat zogenaamde middensegment wat goedkopere koopt, is onbetaalbaar geworden. En met dat geld gaat niet op de bank en niet in de kast en niet in de la. Nee, daar bouwen we weer nieuwe woningen mee. En zo maak je eigenlijk een soort revolving fund. Wij zijn wel aan het nadenken, als we nou strakjes door deze woningen heen zijn, hoe gaan we dat dan doen? Blijven we dat doen? Maar als ik in alle woningen net zoveel geld moet uitgeven en soms ook wel meer om ze weer up-to-date te krijgen, dan is vaak de plattegrond echt niet meer van deze tijd. En energetisch ook niet meer. We kunnen alles wel doen, maar ja, dan wordt het allemaal een beetje minder. Dus kiezen we er toch voor om dit door te zetten. Maar we kijken wel aan de voorkant. Als we nu deze woning op de verkooplijst zetten, is dat dan slecht voor projecten van de toekomst. En daarom kunnen we zo'n Oranjelaan, Margrietlaan wel doen. Want daar hebben we dat complex compact gehouden en niet uitverkocht. Ja, volkshuisvesting is dilemma's de hele dag met elkaar in balans brengen.
Ik had ook nog gevraagd of jullie voorraad nu op dusdanige pijl is met het gedeeld bezit dat je straks in een probleem komt om projecten, om woningvoorraden te gaan slopen?
Nee, ik verwacht niet problemen. Maar er zullen dus wel straten zijn waaruit is verkocht. En waar er dan straks van de 6 woningen nog maar 2 in eigendom van ons zijn. Dat wel. En dat kan best wel lang duren voordat dat helemaal een rijtje eigenaar-bewoners is. En, nou ja, mensen bepalen vooral dan zelf wanneer ze de boel gaan opknappen. Dat gaan wij dan. Ja, maar ik verwacht geen grote problemen. Nee. Overigens is onze gemiddelde energieindex in 2026 1,15. Hè? Dus als je ook kijkt wat de energiecapaciteit, hè, de energievraag van de woningen is, is die over 5 jaar eigenlijk best wel, nou ja, behapbaar.
Oké, okay, dank u wel. Ik zie de heer Kuipers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, wij hebben begrepen dat woningverdichting uiteindelijk meer oplevert dan vrijstaande woningbouw. En mijn vraag is van, ik heb begrepen dat de woningen in Zuid-Laren, de Oranjelaan, Margrietlaan, dat die relatief diepe grote tuinen hebben. Is in de planvorming daar ook rekening mee gehouden dat er zeg maar meer woningen gebouwd worden dan dat er gesloopt worden? En is er ook wel eens gedacht om op dat soort locaties 2 verdiepingen te bouwen?
Ja, wat een mooie vraag. Er zitten eigenlijk 2 elementen in, hè? Dus voor dit plan is het 1-op-1 terug. Dus we slopen de 48 en er komen er 48 terug. Bij de levensloopgeschikte woning zijn de tuinen uiteraard heel ondiep. Want ja, dat zou anders een beetje gek zijn. Hè? Je wil levensloopbestendig wonen met een lap van een tuin. Dus dat is niet zo. De grondgebonden woningen hebben wel een wat grotere tuin. Maar verdichting ligt altijd wel een beetje gevoelig hier, hè, in deze gemeente. De dilemma's over bomen rooien en de... Nou ja, zonnepanelen opbrengst is ook een beetje een dilemma. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat u met deze vraag zowel de corporatie als de gemeente uitdaagt om nog wat kritischer te kijken waar er met behoud van het dorpse karakter toch, kijk naar zo'n S-hoes, hè, wat verdicht wordt. Het wordt hier nooit Groningen, dat gaan we nooit doen. Dat vinden wij ook niet mooi, maar er zijn wel plekken waar je net even wat meer kunt doen. Zonder dat je woontorens bouwt. Dus ik zie dit wel, deze vraag vat ik op als een uitnodiging om met dat soort voorstellen te komen.
Ja, ook een uitdaging inderdaad, zoals u zegt, zowel voor u als corporaties als wij als gemeente, om daar toch een visie op te ontwikkelen. Want ja, het zal uit de lengte of de breedte moeten. En als we voor de toekomst meer grondbeslag gaan leggen, gaat dat ook weer ten koste van het leefgenot. Dus zou je kunnen kijken van daar waar het kan, zou je toch misschien een laag op een laag kunnen zetten. Zonder inderdaad naar 3, 4, 5 verdiepingen te gaan. Maar goed, dat is inderdaad een uitdaging.
Dank u wel. Ik zie ook de camera van de heer Van Os. Gaat u gang.
Ja, dank voorzitter. Ik wou het graag even hebben over het ambitieniveau voor de energiezuinigheid van de nieuwbouwwoningen. Ik zag dat het ambitieniveau 0 op de meter was. Klopt dat? Want ik hoorde namelijk ook mevrouw Boslap zeggen dat de ambitie is om niet te veel te doen en geen complexe nieuwe dingen te doen. Dus ik vraag me af waarom er nou gekozen is voor een ambitieniveau wat hoger is dan in het bouwbesluit is neergelegd, de zogenaamde BEN-norm. Dus ik vroeg me even af van hoe kunnen die twee dingen met elkaar rijmen?
Ja, ik snap de opmerking. Wat we doen is bij nieuwbouw is de meer investering van 0 op de meter proportioneel, dus daar doen we het wel. We zijn het wel aan het heroverwegen, maar vooralsnog is dit echt het beleid. Bij renovatie hadden we altijd gehoopt dat als we dat grootschalig met z'n allen in Nederland zouden doen, dat het €60.000 per woning zou kosten. Ja, dat is gewoon gebleken het dubbele. Dus daar zijn we echt van afgestapt. En wij vinden ons ook niet een woningcorporatie die nou voorop moet lopen in alle innovaties. Dan is het toch wel fijn dat er grotere corporaties zijn die dat soort dingen fijn uittesten. Dus dat doen we eigenlijk ook gewoon met gezond boerenverstand. Dus wij doen eigenlijk vooral isoleren tegen energie-neutraal aan, behalve bij de nieuwbouw.
Oké.
Mevrouw Magielsen.
Dank u wel, voorzitter. Even nog voor de duidelijkheid. U gaf daarnet een prachtige presentatie. En volgens mij vertelde u dat bij het opknappen van de woningen en het isoleren en ook die renovaties die u doet, dat u ernaar streeft om de huurprijs niet te verhogen. Heb ik dat heel goed gehoord?
Nou, en in ieder geval, als ik dat zo gezegd heb, dan heb ik dat verkeerd gezegd. Want bij ons is het beleid dat we bij zonnepanelen, als we die aanbrengen, 0 euro in rekening brengen. Dus dat is bij zonnepanelen het geval. Op het moment dat we gaan renoveren, is het basisvertrekpunt niet meer dan nu. Maar dan kijken we uiteraard wel naar de labelstappen en naar de daling, verwachte daling van de energielasten. En wat we dan doen is dat we 12,50 euro per labelstap bruto huurverhoging in rekening brengen. Maar altijd alleen als daarmee de totale woonlasten niet meer dan nu blijken. Dus stel, iemand had 50 euro aan energielasten. En waar we gaan 4 labelstappen omhoog, dan brengen we er 3 in rekening.
Oké, dank u wel.
Zijn er nog mensen die een... We hebben nog heel even de tijd, dus misschien dat iemand nog een vraag wil stellen. Ja.
Voorzitter.
Gaat u gang, meneer Riena.
Ja, dankjewel. Waar ik nog even benieuwd naar ben, en ik heb het nog niet voorbij horen komen in beide presentaties niet, is de spoedzoekers. Dat is, we zien een toename, landelijk dan, ik weet niet hoe dat bij ons in de gemeente is, maar landelijk zien we een toename van spoedzoekers. En hoe gaan we daar, of hoe gaan jullie daar als wooncoöperatie mee om? Wordt daar ook over nagedacht?
Ik denk dat... Kijk even naar de wethouder.
Ja.
Want wij zijn faciliterend.
Ja, nee, ik denk dat we. Ik heb al een half jaar hebben we hier een discussie over op verschillende plekken. De term spoedzoeker, term flexwonen, dat zijn allemaal termen die door elkaar worden gebruikt. We hebben in de begroting is er al een project aangemerkt voor spoedzoekers in onze gemeente. Waarin wij dus zoeken naar een locatie waar mensen die in ernstige problemen zijn, dat we die tijdelijk zouden kunnen gaan huisvesten. Dat staat ook weer in de perspectievennota en daar kunnen we het daarover hebben. En daar wordt inderdaad samengewerkt met de corporaties. Dus het is een project van ons. Dan heb je aan de andere kant heb je misschien ook nog spoedzoekers op het gebied van de mensen die ineens uit hun huis plotseling moeten, om wat voor reden dan ook, door een scheiding. Dat is een ander soort spoedzoekers, maar dat is eigenlijk gewoon reguliere taak van de woningcorporaties. Nou, die vallen gewoon onder de reguliere manier van behandeling van de woningcorporaties. En dan heb je ook nog de derde vorm, dat is echt het flexwonen, volgens de definitie van het BZK. En dat is gewoon dat we een korte termijn ergens een plek aanwijzen als gemeente waarop we zeggen, nou jongens, hier gaan we even snel voor de komende 10 jaar een paar woningen neerzetten om even de ernstige woningnood te ledigen. Dat is vooral iets wat in de Randstad gebeurt. Ik hoor geluiden bij mijn collega's in Drenthe hier en daar ook al.
Ja, de reden dat ik... Mag ik nog, voorzitter?
Ja, ga u gang.
Ja, de reden dat ik daar naar vraag is dat je... we zijn natuurlijk afhankelijk van de wooncoöperaties die daar op een bepaalde manier op kunnen acteren. Ik weet, er zijn meerdere coöperaties in het land die bezig zijn met tiny houses als tijdelijke opvang. Dus ik was benieuwd, wordt daar ook wat out of the box gedacht om te kijken van hoe kun je toch wel goedkoop en snel deze mensen die urgent gehuisvest moeten worden, toch gaan huisvesten. Zijn er überhaupt plannen? Is de wethouder daarover ook in gesprek? Kan daar iets meer over verteld worden?
Nee, de eerste twee waar ik het net over had. Dus het is het project spoedzoekers, maar ook het reguliere woningbezit. Daar zijn we mee bezig, maar we zijn nu niet bezig met een concreet plan voor flexwonen en snel iets neerzetten ergens. Ook niet met tiny houses, ook niet in gesprek met de woningcorporatie op het moment.
Oké, dank u wel.
Meneer Reerheen, als u niet tevreden bent, kunt u straks misschien bij de actualisatie van de woonvisie nog opnieuw de vraag stellen.
Ja, ik hou hem achter.
Ja. Meneer Knot van het CDA, gaat u gaan.
Ja, dank u voorzitter. Nog even een vraag over de doelgroep van de SEW en Woonborg. We hebben denk ik in Noord-Drenthe een categorie mensen wonen die ook in een groot aantal wat hoger inkomen zitten. Die komen niet voor sociale woningbouw in aanmerking, ook niet als ze ouder worden, vermoed ik. Herkent u dat? Krijgt u mensen die zich willen inschrijven en daarop ook eigenlijk het tip krijgen van ja, dit wordt hem niet? En hoe zou daar iets aan gedaan kunnen worden?
Wie wil deze vraag voor meneer Knot beantwoorden? Gaat u gang, mevrouw.
Ik herken dat het aan de orde is. Alleen de mate waarin is voor ons wat lastig te beoordelen. Omdat mensen ons ook niet kennen als een corporatie die daarvoor woningen beschikbaar heeft. Dus in hoeverre vertroebelt dat eigenlijk het beeld. Ja. Tegelijkertijd vind ik het dus ook wel een dilemma. En ik zou hem dus ook wel weer terug hier in de zaal willen leggen. Stel nou als wij die ene euro hebben, hè, waar we ook dat betaalbaarheid, beschikbaarheid. En we moeten er eigenlijk ook wat dan in de volkshuisvesting heet de secundaire doelgroep. Dus niet de mensen met huurtoeslag gerechtigden, maar de mensen met net even een wat beter inkomen. En we moeten die ook helpen. Ik vind dat eigenlijk eerlijk gezegd wel een dilemma. Dus vooralsnog kiezen wij ervoor om echt de mensen met de allerlaagste inkomen te faciliteren en een goede balans tussen beschikbaarheid en kwaliteitsniveau te doen. Omdat het, de huur is eigenlijk de allereerste randvoorwaarde. En dus niet ook nog een deel van het kapitaal, hè, het maatschappelijk kapitaal, te bestemmen voor deze groep. Ondanks dat er wel een vraag is en misschien ook wel wat markt. Ja, ik vind het wel een dilemma.
Mag ik daar nog een politieke kant bij zeggen? Want ik denk ook eerlijk gezegd dat die vraag niet zozeer hier bij de gemeente. Die kan mevrouw Borslap inderdaad terug in de zaal bij de gemeenteraad neerleggen. Maar ik ben bang dat is meer een discussie in Den Haag. Die hierover gedaan moet worden.
Ja, dank u wel. Ja, ik denk dat het ook informatief bedoeld was, wat ik had. En volgens mij is hij daarmee ook beantwoord, vooralsnog. We eindigen zo langzamerhand deze informatieavond. Het is 9:02. We hebben straks nog een tweede deel waarin de wethouder ons gaat informeren over de actualisatie van de woonvisie. Ik stel voor om even een paar minuten te pauzeren en dan vlak na 9:00 met het tweede deel te beginnen. Dank u in ieder geval wel voor uw komst en uw presentaties en al uw informatie en de beantwoording van de vragen. Dank u wel.